met elkaar te zingen van Psalm 32 en daarvan het vijfde vers. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan en bidden voor zijn voetbank aan. Sta op tot uw rust, o Heer, met de arken van uw sterkte en eer. Wij zingen dat staande.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 105. Vraagt naar den Heer en zijne sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte.
Thank you.
Gemeente, wij lezen het woord van God uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus. We lezen daarvan het tweede hoofdstuk, de eerste 13 versen. 2 Timotheus 2, vers 1 tot 13. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het zesde vers van Psalm 25. 25, vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen van de leeftocht, opdat hij die mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet al zo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg. Doch de Heere geven u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit het zaad van David, naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leid tot de banden toe, als een kwaaddoener, maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. In deze kerkdienst waarin 8 jonge mensen persoonlijk straks geloofsbelijdenis zullen afleggen, willen wij toch ook allemaal in gemeenschap met de kerk der eeuwen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij gaan vanmorgen luisteren naar Gods woord zoals we dat vinden in het zojuist gelezen schriftgedeelte 2, Timotheus 2 en daarvan het 8e vers. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit het zaad van David naar mijn evangelie. Wij zullen eerst samen bidden. Getrouwe en barmhartige God, wij willen u aanbidden, nu wij op deze tweede paasdag samen mochten komen in uw huis. En u ook deze kerkdienst er weer van getuigt dat gij de genadige en de barmhartige bent. Weer komt u tot ons met uw heilig woord. En dat is ook in deze kerkdienst toch wel het voornaamste. U hebt wat te zeggen en u wilt die boodschap aan ons kwijt. U wilt ons vertellen van dat grote wonder dat de Heere Jezus uit de doden is opgestaan. En dat hij de dood heeft overwonnen. En dat hij het leven en de gerechtigheid aan het licht heeft gebracht. En dat zo het evangelie verkondigd mag worden, want nu ligt erin die opstanding van de Heere Jezus een vaste grond voor de heilsboodschap. En u kan die heilsboodschap ook nooit liegen. Nu is dat het betrouwbare en het waarachtige woord dat rust op heilsfeiten zoals gij ze tot stand gebracht hebt in de geschiedenis. Heren, we danken u ervoor dat u ons een boodschap geeft die niet twijfelachtig is. Dat we het niet hebben en moeten doen met menselijke vondsten of met menselijke wijsheden of met ideeën die aan het menselijk verstand ontsproten zijn. Dat we niet luchtkastelen hoeven te bouwen die straks één grote teleurstelling zullen blijken te zijn. Maar dat het waar is en dat het waar wordt, omdat gij de waarachtige zijt en de getrouwe. En daarom kon Paulus aan Timotheus ook zeggen, houd dit in gedachtenis, Timotheus. Hoe je levensgang ook zal zijn en wat er ook allemaal zal gebeuren en wat er voor moeilijkheden eventueel zullen zijn. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat geeft houvast en dat is bedoeld ook om houvast te geven. Heren, we mogen vanmorgen met elkaar over dat woord nagaan denken in deze tweede paasdag. En nu wij hier met elkaar zijn, nu zullen er straks ook, u wist dat, en u hebt het ook zo bestuurd en geleid, 8 jonge mensen belijdenis afleggen in het midden der gemeente. Ze zullen hun keuze uitspreken, ze wensen zich bij de gemeente te voegen. Ze wensen zich te verplichten om in uw wegen te gaan en u de Heere te zoeken en te dienen. Een gewichtig moment voor hen, zeker voor dit ogenblik. Maar het is een moment dat uiteindelijk betrekking zal hebben en betekenis dient te hebben voor hun hele leven. En als we dat met elkaar vanmorgen beleven en als het evangelie vanmorgen gebracht mag worden, laat dat evangelie dan bijzonder ook tot hen mogen doordringen. Opdat ook zij mogen zien wie gij zijt en wie gij voor hen wilt zijn. En alleen als een mens dat ziet, wie gij zijt en wie gij voor een zondig, zwak en ellendig mensenkind wilt zijn, dan is er ook moed en verwachting. En dan kan het ook gebeuren dat we belijdenis doen en dat we de belijdenis ook beleven. Schenk dat dan, heren, aan hen en aan allen die om hen heen staan en aan ons allen hier in dit volle kerkgebouw. Geef ons uw onmisbare zegen. En laten we het ervaren dat u in ons midden wilt zijn. Heren, nu het kerkgebouw eigenlijk ongewoon vol is en nu er overal stoelen ook neergezet moesten worden, wilt u ervoor zorgen dat er geen enkele hindernis zal zijn en dat er geen enkele storing zal zijn en dat alles met orde mag geschieden en dat geen enkele hinder ons zal overkomen en dat we aan het eind van deze dienst ook werkelijk hebben mogen ervaren dat u uw heilige handen over ons beschermend hebt willen uitbreiden. En dat we bijzonder ook door die beschermende handen dan bewaard zouden mogen blijven voor alles wat de boze van plan is. Want die zal toch op de een of andere manier aan het werk gaan om onze gedachten te verstrooien en ons bezig te doen zijn met andere zaken. Ons alleen maar te laten letten op de uiterlijke dingen, terwijl onze oren gesloten blijven voor dat woord van u waar het nou juist op aankomt. Heren, laat de boze niet toe om ons enig hinder te doen. En wil ons zo een gezegende kerkdienst geven, heren, waarin uw loop, uw woord, de vrije loop mag hebben. En waarin wij het ondervinden dat het goed mag zijn in uw voorhoven. Om in uw huis te onderzoeken, in uw tempel, de lieflijkheid des Heren te aanschouwen. Heren, denk aan hen die niet naar de kerk konden. Mogen we onze zieken ook weer aan u opdragen. En alle die een weg van beproeving moeten gaan, vergeet u ze niet, o God. En laat overal waar uw woord verkondigd wordt, de Heilige Geest er gebruik van maken om het binnen te brengen in onze harten. Hoor ons zo, o God, om Jezus wil. Amen. Wij gaan u zingen uit de 119e psalm en daarvan de versen 17 en 18. Er is één collecte en die is voor de kerk. 17 en 18 van 119. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald en doe mij op het pad van uw geboden treden. Thank you. Gemeente, wij zullen eerst overgaan tot het gelegenheid geven om deze 8 belijdeniscategezanten om in het openbaar belijdenis af te leggen. En ik verzoek ze dan ook op te staan. Nu het moment dus is aangebroken waarop je eigenlijk, waarnaar je hebt uitgezien in de afgelopen periode, waar je je ook op hebt voorbereid in de maanden dat we elkaar geregeld ontmoeten om met elkaar de leer van de kerk te bespreken. Nu het moment vanmorgen is aangebroken dat je herhaalt wat je voor de kerkenraad al gedaan hebt, namelijk belijdenis afleggen. Nu wens ik je om te beginnen van harte toe dat je straks dat ja-woord zult spreken met een gebed in je hart. In het besef dat alleen de Heere jullie genade en getrouwheid en bekwaamheid zal kunnen geven om ook in je leven waar te maken wat je vanmorgen belooft. Want je belooft inderdaad heel wat. Je belooft om in de wegen des Heeren te gaan. Je belooft bij de belijdenis van vanmorgen te blijven in leven en sterven. Je belooft dat je je belijdenis ook met goede werken zult versieren. En hoe is een mens ooit in staat om die dingen te doen? Je kunt het wel beloven, je kunt het wel zeggen en je kunt het op zo'n moment ook nog best heel oprecht menen. Maar het gaat erom dat je je aan je woord houdt. Zoals de Heere zichzelf ook aan zijn woord houdt. En nu is het voor hem niet moeilijk om zich aan zijn woord te houden, want hij is een God die niet liegen kan. Hij is een God die waarachtig en getrouw is. En al wat hij beloofd heeft, zal bestaan. Maar voor mensen is het nog wat anders. Mensen die verkeerd zijn van binnen, mensen die zondig zijn, mensen die zoveel verkeerdheden doen. Mensen die al zo vaak, en dat zul je van jezelf ook moeten toegeven, zo vaak wel eens je woord gebroken hebt en niet gedaan hebt wat je beloofde te doen. En daarom, en ik onderstreep dat maar even, voordat je de belijdenisvragen nog een keer hoort en beantwoordt, let er met name ook op dat in die vragen gesproken wordt over Christus, hulp en genade. En alleen in die kracht kan het. En alleen met het oog op die genade van Christus mag je het vanmorgen doen, je belofte afleggen en je geloof belijden. En zo alleen zal het inderdaad ook mogelijk zijn. Ik ga jullie de vragen stellen. Verklaart en erkent gij dat gij de leer onzer kerken, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer die overeenkomt met de Heilige Schrift? Belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven? Belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren? Belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, het welk God verhoede, dat gij in leer of zeden u mocht te buiten gaan? Wat is daarop jullie antwoord? Bartel Jacob van der Baan. Zie dan toe hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, de tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. Mariska Johanna Broeren van der Meijden. De Heere nu des vredes zelf geven u vrede te allen tijden en in allerlei wijze. Neeltje Adriana van der Elst. Werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Krijn, vaken, haak. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Arend Jan van der Hel. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Johannes Abraham Krijger. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft, is getrouw. Josephine Marguerite Krijger-Mol. Houdt sterk aan in het gebed en waakt in hetzelfde met dankzegging. Anna Lena Schol. Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Gemeente, wij gaan staande zingen. We zingen het deze belijdeniscategezanten toe. En laat het tegelijkertijd maar een gebed van ons allen zijn, nu wij hen in ons midden mogen ontvangen als belijdende leden. En laat het ons ook een vreugde zijn dat zij met hun ja-woord tot de gemeente wilden toetreden en dat de Heere dat zo in hun leven geleid en bestuurd heeft, dat zij, terwijl er in deze wereld, in deze tijd zoveel afval is en zoveel mensen een andere kant kiezen en zoveel jonge mensen ook een andere weg uitgaan, dat zij daartegen toch de weg wilden gaan die de Heere in zijn woord wijst. En laten we hen dan ook maar biddend toezingen, Psalm 121. Het vierde vers, de Heer zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. 121, het vierde vers. Gaan wij, gemeente, samen met jullie luisteren naar die aansporing die Paulus heeft gegeven aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welk is uit het zaad van David naar mijn evangelie. Je hebt nu belijdenis afgelegd, je bent nu lid van de gemeente, in feite was je dat al door je dooplid, maar je bent nu belijdend lid. En dat was een belangrijk moment in je leven. Als het goed is, ging er wat aan vooraf en er is inderdaad wat aan vooraf gegaan. Belijdenis heeft een voorgeschiedenis, maar er komt ook wat na. Het moet ook een vervolg hebben. Het kan toch niet bij het moment van vanmorgen blijven. In feite dient, en dat zeg ik niet alleen tegen jullie, maar dat geldt ons allemaal, in feite dient belijdenis een leven lang te gebeuren. En ons leven dient belijdend te zijn. In de kerk, waar je gelijkgezinde mensen ontmoet. Mensen van dezelfde overtuiging, mensen met dezelfde instelling. Maar ook in de wereld, waar je mensen ontmoet met een hele andere instelling en een hele andere kijk op de dingen. En misschien ook wel een hele afwerende kijk op de dingen. Misschien wel een hele vijandige houding die ze tegenover het christendom, het christelijk geloof, Christus, de christenen aannemen. En hoe moet dat dan? Hoe kun je nou bij de belijdenis blijven? Hoe kun je daar nou getrouw in zijn? Ik zei vanmorgen juist al dat we dan inderdaad maar veel moeten letten op die hulp en die genade van Christus die de Heere aanbiedt en die voorhanden is. Maar ik kan de vraag ook beantwoorden, dan zullen wij dat advies van de apostel Paulus in ons leven moeten navolgen. Dat advies wat hij aan Timotheus gaf. Timotheus, zo weten wij, was toen hij deze brief van de apostel Paulus ontving in de stad Efeze. Paulus was in Rome, was een gevangene. En Timotheus was op zoveel duizend kilometer afstand van Rome in Efeze. En daar had deze jonge dienaar van het evangelie het niet gemakkelijk. En bovendien had Timotheus ook nog allerlei andere bezwaren, allerlei persoonlijke problemen. Hij had een niet al te sterke gezondheid. En dat speelde ook parten en dat bracht hem ook in moeilijkheden bij tijden. Er is door al die omstandigheden heel wat op hem afgekomen. Het was ook niet zonder reden dat Paulus in de gevangenis zat. En dat er meerdere christenen gearresteerd waren en opgesloten. Er was vervolging in die tijd. Het was niet gemakkelijk om Christus te belijden. Daar liepen mensen allerlei risico's. Dan hoefde je maar aangeklaagd te worden. En soms zonder enige vorm van proces werd je achter de tralies gesloten. Nou, dat bedreigt Timotheus samen met alle andere Christusbelijders in die tijd ook. En dan komen er natuurlijk allerlei verleidingen op een mens af. Zullen we het wel volhouden? En hoe moeten we het dan volhouden? Of zullen we maar teruggaan, terugkeren tot ons vorige leven? En dat gebeurde bij sommigen. In dezezelfde brief noemt Paulus de naam van iemand die er eerst ook bij gehoord heeft. En die met Paulus meegedaan heeft. En die ook de Heere beleden heeft. In hoofdstuk 4 lees je immers van die Demas, waarvan de apostel dan moet zeggen en hij heeft het met veel verdriet in zijn hart moeten neerschrijven aan Timotheus. Demas heeft mij verlaten, heeft de tegenwoordige wereld weer lief gekregen en is naar Thessalonica gereisd, is de wereld weer ingegaan, heeft de Heere en de dienst des Heeren de rug toegekeerd. En Paulus weet dat dat gevaar anderen ook bedreigt. En is iemand dan sterk genoeg om staande te blijven, om weerstand te bieden? Is het dan in zijn leven ook echt genoeg, echt waarachtig genoeg, zodat hij ondanks alle verleidingen toch niet anders kan dan staande blijven en de Heere belijden? In die omstandigheden heeft Paulus wel eens gewenst dat hij zijn geestelijke zoon, die hij echt lief had, waar hij echt sterk aan verbonden was, die hem net zoveel waard was als een eigen kind. In die periode heeft Paulus er wel eens naar verlangd om Timotheus een keer te kunnen opzoeken. Om zo eens van aangezicht tot aangezicht met hem te kunnen praten. En om hem zo ook eens van heel dichtbij bemoedigingen te geven, maar het is Paulus niet toegestaan om naar Timotheus, naar Efeze te reizen. Hij zit gevangen en ze houden hem voorlopig daar. Hij weet trouwens dat er helemaal van vrijheid geen sprake meer zal zijn. In diezelfde brief, in datzelfde laatste hoofdstuk, getuigt hij er ook van dat hij weet dat de tijd van, zo noemt hij het, zijn ontbinding aanstaande is. Dat wil zeggen, als hij ooit nog eens een keer uit de gevangenis zal komen, En dan gaat hij niet de vrijheid tegemoet, maar dan gaat hij naar het schavot. Dan zal hij geslachtofferd worden. Dan wordt hij terechtgesteld, zoals er al meer terechtgesteld zijn onder dat wrede Romeinse bewind van die tijd. En wat blijft apostel Paulus dan over? Dan kan hij Timotheus alleen maar een brief schrijven. Een brief met aansporingen om toch te volharden. Een brief waarin hij schrijft: wees een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Een brief waarin hij aanspoort aan Timotheus om hard te werken in dienst van het evangelie. En dan doet hij daar de belofte bij dat degene die werkt de eerste mag zijn om van de vruchten te genieten. Aansporingen dus tot getrouwe dienst. Maar Paulus weet ook dat aansporingen alleen niet genoeg zijn. Wat moet een mens met aansporingen om te volharden als hij niet volharden kan? Wat moet een mens met al die adviezen om vol te houden als hij de krachten uit zich voelt wegglijden en als de moedeloosheid bezit van zijn ziel gaat nemen en als hij er niet meer tegenop kan en als de verleidingen sterk zijn en als de gevaren dreigen en als, nou ja, de moed inderdaad ontbreken gaat. Dan kun je het met aansporingen niet doen. Dan weet je wel dat die apostel gelijk heeft met al die adviezen die hij geeft. Maar je kunt ze niet eens nakomen. Je bent er te zwak voor. Je bent er te machteloos voor. En vandaar dat apostel Paulus de toon in zijn brief gaat veranderen. En van de aansporingen overgaat tot de bemoedigingen. En als hij dan tot de bemoedigingen overgaat, dan gaat hij naar de kern van de zaak toe. En dan wijst hij Timotheus op de altijd aanwezige en de nooit opdrogende bron van troost en van moed en van kracht. Dan bemoedigt hij niet zoals de wereld bemoedigt met lege woorden, misschien met lege rituelen. Maar dan bemoedigt de apostel zijn geestelijke zoon niet met menselijke woorden, maar met het evangelie. Met het paasevangelie. Met het evangelie van Jezus Christus, die uit de doden is opgestaan. En Paulus zegt: Timotheus, houd dat in gedachtenis. U zegt, nou, is dat dan echt een bemoediging om Jezus Christus in gedachtenis te houden? Wat wordt de mens daar dan anders van? Wat worden de omstandigheden daar dan anders van? Worden daar de zorgen door weggenomen? Wordt daar de spanning door opgeheven? Kun je dan inderdaad weer wel verder? Wat doet dat nou? Een herinnering aan Pasen. Een herinnering aan die gebeurtenis dat die steen voor het graf werd weggerold en dat de Heer Jezus uit dat graf opstond in het leven. Kan een mens het daar dan mee doen? Met zo'n boodschap? Ja, Paulus weet wel wat hij doet. Paulus volgt hier geen fabel. Hij vertelt, hij herinnert niet aan een bepaald verhaal dat gaat, dat van mond tot mond doorverteld wordt. Een boodschap waarvan je misschien ook nog moet zeggen, zou het wel echt waar zijn? Mooi verhaal hoor, best wel een verhaal met een mooie strekking erin, maar zou het wel echt zijn? Nee, Paulus weet wat hij doet als hij zegt, houd in gedachtenis Jezus Christus, de opgewekte uit de doden. En waarom is dat zo'n heilzame bemoediging? Nou, laat ik u verschillende redenen noemen en ze liggen allemaal in onze tekst. In de eerste plaats moet u dan eens even met mij letten op dat woord dat Paulus hier neerschrijft, het woord opgewekt. Dat schrijft hij ook niet zonder bedoeling. Hij had natuurlijk ook kunnen schrijven, houd in gedachten is dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. U zegt, maakt dat dan zoveel verschil? Natuurlijk maakt dat verschil. Moet u maar eens nagaan, er is toch verschil tussen opstaan en opgewekt worden. Als je opgewekt wordt, je ziet het, daar heb je al een hulpwerkwoord bij nodig om dat duidelijk te maken. Dan wordt er gewezen op de activiteit niet van degene die uit zijn bed komt, opstaat. Maar dan wordt er gewezen op de activiteit van een ander die slapende wakker maakt. En pas als dat gebeurd is, als die opgewekt is, dan volgt dat andere opstaan. Laat deze nuance in het woordgebruik van de apostel u niet ontgaan. Hij wil dat Timotheus zich goed realiseert dat God de Vader wat gedaan heeft. Hij als eerste. Hij heeft zijn zoon uit de dood opgewekt. En daarmee heeft God de Vader wat uitgesproken. We hebben dat in de dagen die voorbij gingen ook al met elkaar overdacht. Maar het is omdat het zo essentieel in het evangelie, zeker in het paasevangelie is, de moeite waard om het nog een keer te benadrukken. God de Vader heeft daarin verklaard dat wat de Heer Jezus in zijn leven op aarde en met name in zijn lijden en met name ook aan zijn kruis gedaan heeft, zijn volle goedkeuring krijgt. Christus die de schuld moest dragen, heeft de schuld gedragen. Christus die de straf moest dragen, heeft de straf gedragen. Christus die voor voldoening moest zorgen, heeft voor voldoening gezorgd. Christus die de geschonden wet van God moest herstellen, heeft de geschonden wet van God hersteld. Christus die de eer van God moest teruggeven, heeft het gedaan. En de Vader heeft uitgesproken toen hij op die stille zondagmorgen naar de hof van Gethsemane kwam, voor mensen totaal onzichtbaar. En toen hij daar in dat graf zijn zoon wakker gemaakt heeft. En hem toestemming heeft gegeven om uit het graf op te staan. Toen heeft God de Vader gezegd, ik ben volkomen voldaan. En er is niets blijven zitten, niets. Er is niet één zonde van al mijn volk onverzoend gebleven. Er is nergens ooit meer in het ganse heelal een bewijsstuk te vinden waaruit zou blijken dat er toch bepaalde zonden van bepaalde kinderen Gods openstaan. Het is alles werkelijk volbracht. En daarom mocht hij uit die gevangenis van het graf. En daarom mocht hij uit die banden van dood. En daarom kon de dood hem niet meer houden als een cipier die hem bewaken moest. Daarom moest de dood zijn prooi loslaten. En zo staat in dit woord van de apostel de opstanding van Christus tegelijkertijd in het licht van het werk dat God de Vader heeft gedaan. En dat is de eerste, Timotheus, waar je nou goed aan moet denken. En dat is van belang omdat je jezelf ook tegenkomt. Je kunt in je leven last hebben van mensen, je kunt in je leven last hebben van allerlei dingen die mensen doen. Je kunt in je leven het moeilijk hebben met de manier waarop mensen naar je kijken of waarop mensen je behandelen omdat je christen bent of omdat je... En dat was in die tijd zeer actueel. Je kunt door mensen in de gevangenis gezet worden en in een uiterste geval ook nog een keer terechtgesteld worden. Maar afgedacht nog van die problemen die je als christen in deze wereld tegen kunt komen, en zeker in tijden van vervolgingen, kom je ook nog andere problemen tegen. Kom je je eigen zwakheden en je eigen zonden en je eigen ongerechtigheden ook tegen, Timotheus. En je zult ook in je leven wel eens last krijgen van wie jij nou eigenlijk bent. In al je tekortkomingen en in al je verkeerdheden en in al die verkeerde gedachten die zomaar door je hoofd heen kunnen flitsen. Zonder dat je het speciaal nu ook zoekt. En zelfs als je de Heere waarlijk hebt mogen leren kennen en dat mocht van Timotheus gezegd worden. Paulus die schrijft in deze brief in het eerste hoofdstuk dat hij ervan overtuigd is dat het geloof dat in zijn moeder woonde en dat eerder in zijn grootmoeder woonde, nu ook in hem woont, in Timotheus. Hij is er een die de Heere waarachtig heeft leren geloven en die er ook in zijn leven vooruit durfde komen. Maar dan nog ben je geen volmaakt mens. Nee, dan ben je nog een mens met vele handen overgebleven zonden en zwakheden. Die dan weliswaar tegen je wil overgebleven zijn, maar ze zijn niet te min overgebleven. En dat kan ook moedeloos maken. En dat kan ook verlammen. En dat kan ook doen zuchten. Ik ellendig mens. En wat is dan de remedie? Als daardoor de verlamming en de moedeloosheid en het verdriet en de duisternis in je ziel komt, wat is dan de remedie? Houd in gedachtenis dat God volkomen genoegen genomen heeft met het offer van zijn zoon. En dat hij alle schuld heeft betaald en alle ongerechtigheid heeft verzoend. En dat er in dat bloed van Christus nu ook voldoende kracht ligt om die zonde waar je soms onder gebukt gaat, Timotheus. En die zonde die je zo dwars zit. En die zonde die je maar niet de baas kunt. En de zonde die je niet overwinnen kunt. En die je niet uit kunt roeien. Dat er in dat bloed van Christus, in dat offer van Gods Zoon, voldoende kracht ligt om ook al die ongerechtigheden weg te nemen. En zo kan de gedachten is dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Een ziel ook opwekken. En bemoedigen. En moed geven. En steun. En dat is niet het enige. Het is wel het eerste waarvan ik zou willen zeggen. Dat is daarom een bemoedigend woord. Dit woord van de apostel. Maar er zit nog iets meer. Behalve dat wij eens even moeten letten op dat woordje opgewekt. Er is in dit woord ook deze bemoediging. Dat Paulus schrijft, Jezus Christus is opgewekt uit de... En dat moet u toch wel opvallen. Want u zou dat misschien zelf anders geschreven hebben. Uit de doden. Heeft dat ook nog betekenis? Je zou toch kunnen zeggen, ja, het is toch voldoende als de apostel geschreven had, Jezus Christus is opgewekt uit de dood. Enkelvoud. Waarom maakt hij er nou een meervoud van? Heb u enig idee waarom de apostel dat zou hebben gedaan? Dat is omdat Paulus ervan overtuigd is dat er inderdaad meer dan één dood is. Als wij het over de dood hebben, dan denken we aan datgene wat er gebeurt aan het uiterste einde van iemands leven. Als de dood komt, zoals we dan zeggen, en als ten gevolge daarvan straks ook de begrafenis geregeld moet worden enzovoort. Die lichamelijke dood. En die is er, en dat is ook een hele realiteit, en dat weten we trouwens, en dat komen we pijnlijk iedere keer weer aan de weet. Maar Paulus heeft ontdekt dat er meer dan één dood is. Meer dan die ene. Die wij dan zoveel aandacht geven. Net als de psalmist. Die het heeft over 1000 zorgen. 1000 doden. Er is veel meer dan alleen maar de scheiding van ziel en lichaam. Eigenlijk is het nog veel erger. dat de Heere in zijn woord van ons moet zeggen dat er niet alleen maar een moment komt dat ziel en lichaam uit elkaar gehaald worden en van elkaar gescheiden worden. Maar dat er al veel eerder gebeurd is wat de Bijbel noemt, dat er een scheiding gekomen is tussen God en ons. En is dat geen dood? Dat we losgemaakt zijn van de bron van ons leven. Dat is het ergste, dat de wortel losgemaakt is van de stengel, om het met het beeld van een bloem te zeggen. En je kunt die bloem in een vaas zetten samen met anderen en je ziet dat die bloem voorlopig nog wel bloeit, of bloeit, maar dat die zijn kleuren nog houdt en dat hij zijn groenheid nog heeft en dat het nog net is als toen hij in de tuin stond. Maar je weet, omdat hij los is van zijn wortel, dat het stervensproces al aan de gang is. En je weet dat morgen, overmorgen, nog een dag later, hoe sterk is die plant, dat dan die blaadjes beginnen te krullen en dat ze dan beginnen te verkleuren. En dat ze er dan ook nog een keer afvallen, die blaadjes. En dan kun je de hele zaak in de container gooien. De dood, omdat we van de wortel losgemaakt zijn. Van de bron van het leven. Daarom moeten we ook sterven. Daarom verkleuren we, verwelken we, net als het gras. Daarom gaan we allemaal naar één plaats. Maar het ergste is, en de oorzaak is, we zijn God kwijt. We hebben ons van hem losgemaakt. Dat is onze dood. Doodstaat, zeggen we dan. En daardoor zijn we, zo beleiden we het, zo hebben jullie het ook in de afgelopen maanden nog weer een keer duidelijk voor je aandacht gehad. Dat we onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En dat we ongeschikt zijn om de Heere te dienen, tenzij God dat leven schenkt, dat geestelijke leven. En dat ligt nu ook in de opwekking van de Heere Jezus uit de doden. Hij is door al die doden heen gegaan, ook door dat gescheiden zijn van God, ook door die buitenste duisternis, ook door de vloek heen, het oordeel heen, de gramschap Gods heen. Daar is hij doorheen gegaan, daar is hij uit opgekomen, opgewekt uit de doden. En dat garandeert dat er in hem levenskracht is en dat er in hem ruimte is. En als de geest het uit hem neemt, dan wordt dat in het leven van zondige mensenkinderen werkelijkheid. Zij die ongeschikt zijn om God te dienen, geneigd altijd weer om het kwade te doen. Ze krijgen dan een nieuw hart, een nieuw beginsel. En Timotheus denkt daar ook over na. Houd dat ook in gedachtenis. Dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En dan is er een derde argument. Want het is deze Jezus Christus die uit het zaad van David is. Wat heeft David hier nu in deze brief te maken? En waarom moet David nu ineens hierbij genoemd worden? Wel niet omdat David zo belangrijk is, maar omdat dit van de Heere Jezus wat zegt. Hij is uit het zaad van David, die opgestane zaligmaker. En als hij uit het zaad van David is, dan mag u en dan mag ik onmiddellijk denken aan het feit dat hij koning is. Dat God hem ook na zijn opstanding een plaats gegeven heeft op de troon van zijn vader David, zoals de belofte immers luidde, nog voordat hij geboren werd. Nu aan de rechterhand van zijn vader, de grote zoon van David. En dan ga ik het niet allemaal uitmeten zoals het Oude Testament de verbinding legt tussen de eerste David en zijn grote zoon, de Heer Jezus Christus. Maar laat dit voldoende zijn door het zo te formuleren, herinnert Paulus Timotheus eraan dat de Christus Jezus die hij mocht leren kennen en die hij in zijn leven heeft leren beleiden, zijn koning is. En wat voor een koning? Wat voor een koning? De almachtige koning. Mij is gegeven alle macht. Zo zei hij in hemel en op aarde. En niet alleen de almachtige koning. Maar ook de allerbeste koning. Straks komt Paulus er nog even op terug. We lazen dat ook in de schriftlezing. Dit is een getrouw woord. Die wij met hem gestorven zijn, zullen we met hem leven. En die wij verdragen, we zullen met hem heersen. Want hij is de heerser. Hij is de koning der koningen. En de Heere der Heeren. En de Vader heeft al de macht en al het gezag en heel het wereldregiment in zijn handen gelegd. En hij doet alle dingen naar de raad van zijn wil. En hij heeft die boekrol in handen gekregen, Openbaring 5. En hij doet de geschiedenis voortgaan. En hij heerst in het midden van zijn vijanden. En dat is ook een bemoedigend aspect. Timotheus houdt dat in gedachten. Je moet niet alleen maar kijken wat er hier op aarde gebeurt. Maar dan kun je inderdaad in de war raken. En dan kun je inderdaad moedeloos worden. Je kijkt naar binnen en je ziet daar zonden en zwakheden overgebleven. Je kijkt naar buiten en je ziet daar bestrijders. En je ziet daar vijanden en je ziet daar vervolgers. En je ziet daar mensen weggehaald worden. En je ziet daar schavotten gebouwd worden. En je ziet daar de zaak van het koninkrijk van Christus afbreuk gedaan worden. Dat zijn de dingen die je ziet. Maar kijk nou eens omhoog. Houd in gedachtenis. Jezus Christus. Opgewekt uit de doden. Naar en uit het zaad van David. Houd in gedachtenis dat er in de hemel geregeerd wordt. En dat er daarom ook echt, echt helemaal niets fout kan gaan. En zeker met zijn kerk kan het niet fout gaan. Je kunt het wel denken in momenten van moedeloosheid. Wat moet er nou nog van terechtkomen? Maar hij regeert. En hij houdt de zijnen vast. En niemand zal het bewind uit zijn handen rukken. Daarom, Timotheus, denk aan die grote Davidszoon. En vergeet het niet. En dan herinnert Paulus tenslotte. En dat is ook bemoedigend aan zichzelf. Daar begint hij niet mee. Hij zegt niet, Timotheus, dan moet je maar veel naar mij kijken en naar mij denken. En dan kun je het wel redden hoor, want ik kan het ook redden. Nee, hij begint met Christus. En hij gaat voort met Christus. En hij gaat voort met Christus. Eerst de opgewekte. Dan ook opgewekt uit de doden. En dan ook Christus als de zoon van David. Maar tenslotte mag Paulus ook een ogenblik op zichzelf wijzen. En zegt, en dat is nou allemaal naar mijn evangelie, Timotheus, weet je het nog? Daar in Lystra, in Klein-Azië. Weet je het nog? Dat we elkaar daar voor het eerst ontmoet hebben. En dat ik daar het evangelie heb mogen brengen. En dat jij daar als jonge man onder mijn gehoor zat. Waar ging het toen over? Over Jezus Christus, nietwaar? Over de opgestane. Over de levende. Over de koning. Over de zaligmaker. Over degene die de zonde weggedaan heeft. En die de weg tot God vrijgemaakt heeft. En je hebt dat evangelie gehoord, je had het zo nog nooit gehoord. Je Joodse moeder had er wat een en ander over verteld. Maar die had ook dat inzicht nog niet dat de Heere mij gegeven had. Die had haar dat evangelie zo nog niet geschonken dat de Heere mij in handen gelegd had. En je hebt geluisterd naar die dingen die totaal nieuw voor je waren. En God door de Heilige Geest heeft ze ingedragen in je ziel. En ze zijn je geestelijk bezit geworden. Weet je het nog, Timotheus? Mijn evangelie. En dat evangelie is ten diepste ook weer niet mijn evangelie. Het is me alleen maar toevertrouwd. Dat maakt de apostel in deze brief trouwens ook wel duidelijk. En hij is er verwonderd van dat de Heer hem een leven lang gebruikt heeft om dat evangelie te mogen doorgeven. En hij is er zo gewillig voor gemaakt dat hij ook kan schrijven: ik verdraag alle dingen. Het doet er me niet toe wat de mensen me aandoen. Ik verdraag alle dingen als ik dat evangelie maar door mag geven. Het is mijn eten en drinken. Het is mijn vlees en bloed geworden. Timotheus, ik begon daar niet mee, dat heb je begrepen. Ik begon met de Heer Jezus, 2 keer, 3 keer de Heer Jezus. Maar tenslotte van alles en aan het eind van alles. Kijk nou ook maar naar mij. En als Paulus wel eens anders geschreven heeft: weest mij navolgers, broeders. Wat ik geloofd heb en wat de Heer mij gegeven heeft en waar mijn steun gelegen is en waar ik houvast tegen gevonden heeft. Dat is wel zo vast, dat is wel zo zeker, dat is wel zo overtuigend. Daar kan ik het mee doen, maar daar kun jij het ook mee doen, Timotheus. Mijn evangelie. En een ander is het trouwens niet. Nou, zijn dat dan geen bemoedigingen voor deze Timotheus? En vooral, en laten we daar dan ook nog maar even op letten, vooral als wij deze Timotheus zien in zoals hij werkelijk is. En zoals hij zich daar in Efeze gevoeld heeft. Ik wees al er even op. Paulus schrijft er in zijn eerste brief over dat hij menigvuldige zwakheden heeft. Het is eigenlijk maar een zwakke broeder. Lichamelijk stelt hij niet zoveel voor. Zoveel uren per dag kan hij niet maken. Hij moet eerder ophouden met zijn ingespannen arbeid dan een ander. Want dan zijn de krachten op. Dan is zijn energie weg. En dan maakt hij ook momenten mee, dan maakt hij dagen mee dat hij echt niet veel beginnen kan vanwege zijn maagklachten. Want hij heeft een hele zwakke maag gehad en als hij wel wat verkeerds gegeten heeft, dan is hij al niet in staat om wat te doen. En wij zouden zeggen, moet hij nou dominee worden? Moet de Heer nou zulke mensen gebruiken? Ja, daar beslissen wij niet over, dat heeft de Heer zelf in zijn macht en in zijn hand en dat doet hij vrij machtig. Hij heeft deze Timotheus gewild zoals hij was en hij heeft hem gebruikt zoals hij was. Maar het was een man die op de bepaalde momenten niet zoveel meer kon. En dan komt hij daar, dan komt daarbij de neiging tot moedeloosheid. De neiging tot inzinken. En vandaar dat de apostel hem 2 keer notabene een brief geschreven heeft met aansporingen. Timotheus, versaag niet. Word gesterkt in de genade, mijn zoon. En dan zit hij daar in Efeze. En Efeze, daar weet Paulus alles van. Daar heeft Paulus ook vertoefd. Daar heeft Paulus, en zo schrijft hij het in zijn eerste brief aan de Korintiërs, tegen de wilde beesten gevochten. Letterlijk, dat zou nog kunnen, dat gebeurde wel meer. Maar hij kan het ook figuurlijk bedoeld hebben. Dat hij al die tegenstanders vergelijkt met roofdieren die brullend op hem aankwamen. En hij moest ermee vechten. Hij weet wat Efeze is. Hij heeft daar dat oproer meegemaakt. De Handelingen 19 onder leiding van die zilversmid Demetrius. Dat ze daar 2 uur lang, en u moet zich dat eens proberen in te denken, in een vol stadion. 2 uur lang met al die massa's mensen hebben zitten uitroepen: groot is de Diana der Efeziërs. Dat is om benauwd van te worden. Misschien waren dat die wilde beesten wel waar de apostel op doelde. Hij weet wat er in die afgodische handelsstad Efeze allemaal omging. Hij weet van de vijandschap die daar is. Hij weet van de moeite die die kleine christelijke gemeente in Efeze te verduren heeft. Hij weet wat het betekent om daar dienaar van het evangelie te zijn. En de Heere had die plek, die moeilijke plek, niet een achteraf dorpje, ergens op het platteland waar alles vredig is, maar die handelsstad vol afgoderij als het werkterrein voor Timotheus bestemd. En die is elk uur in gevaar. En daar komt dan nog wat bij, wat hem ook de moed zou kunnen benemen. Want wat Timotheus daar in Efeze ondervindt, is niet alleen maar het geweld waarmee de zaak van Christus bestreden wordt, maar ook de list. En vandaar dat je in deze brief de apostel hoort spreken over ketters, over dwaalleraren, over mensen die de waarheid aan het verdraaien zijn. In hetzelfde hoofdstuk even iets verder dan waar we gelezen hebben. Daar heeft hij het over mensen, Hymenaeus en Philetus, hij noemt ze nog bij namen, die van de waarheid zijn afgeweken en die zeggen dat de opstanding al gebeurd is en die het geloof van sommigen verkeren, verdraaien, verwringen, zodat mensen in twijfel geraken. Alweer zo'n punt, waardoor het wel eens heel moeilijk kan worden in je leven, waardoor de twijfel in je ziel gezaaid wordt. Je hoort een ander soort boodschap. En je zegt, ja, daar zit toch eigenlijk ook wat in. Ja, daar kan ik eigenlijk niks tegen zeggen. Zou het wel waar zijn wat er in de Bijbel staat? Hebben we het echt wel bij het rechte eind? Hebben al die anderen dan geen gelijk? En hoe weten we dan dat wij wel gelijk hebben? En is dat niet een beetje aanmatigend om te geloven dat wij de waarheid hebben? En we kunnen toch niet net doen alsof de waarheid bij ons alleen maar bezorgd is en alsof wij die in pacht hebben? Dat is toch ook wel aanmatigend en hoogmoedig en dat is toch een bewijs van zelfverheffing. Wees toch een beetje ootmoediger. En zie je, zo gaan de deurtjes open, zo gaan de raampjes open en zo komt er langzaam, maar zeker, van alles naar binnen, waardoor onze zekerheden worden ondergraven, waardoor onze overtuiging gevaar loopt, waardoor we misschien wel op den duur worden meegezogen met een ander evangelie. Dat geen evangelie is, dat het geloof zoals die Hymenaeus en Alexander dat voor elkaar gekregen hebben, dat geloof van sommigen verkeerd wordt, omgedraaid wordt, verwrongen. Dat gebeurde daar ook. En daar had Timotheus ook mee te maken. En dan had hij weer zo'n gemeentelid dat bij hem kwam en dat zei, ja Timotheus, je zei dat nou wel, maar weet je dat nou wel zeker? En wat denk je dan daarvan? En dan kwam hij tegen dat de mensen onder invloed kwamen van verkeerde leringen, andere boodschappen. En dat kan ook moedeloos maken. Geweld en list. En dan moet je toch al zwak zijn. En dan moet je toch al in jezelf ook zo weinig mogelijkheden hebben. Tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Wel nu, ik heb niet voor niets deze tekst vandaag als stof voor de prediking gekozen. Bij het doen van belijdenis door 8 zwakke mensenkinderen. In een tijd waarin er verleidingen zijn. In een tijd waarin er valse leringen zijn. In een tijd waarin dan weliswaar niet zoals in de dagen van Timotheus de wereld vol vijandschap zich openbaart, zodat het leven bemoeilijkt wordt en zodat je uit je positie gestoten wordt en zodat je niet meer kopen en verkopen kunt en zodat je gevaar loopt om gearresteerd te worden omdat je een Bijbel in huis hebt enzovoort. Zo is dat dan niet. Maar toch gevaren genoeg. En dan heb ik nog niet eens genoemd de gevaren die je altijd bij je draagt omdat ze bij je inwonen. Vanwege die overgebleven zonde, vanwege die zwakheden en vanwege die geestelijke dood waar ik het zo pas over had. En dan toch belijdenis doen. En dan toch ook nog beloven bij die belijdenis te blijven, standvastig te blijven. In leven en sterven, vandaag, morgen, totdat God je weghaalt uit dit leven. En dan ook nog beloven dat je je belijdenis met goede werken zult versieren. Dat je het in je leven ook zult betonen. Dat het je ernst is. En dat het je inderdaad ernst zal blijven. De Heere te dienen. Echt in zijn wegen te wandelen. En als het erop aankomt, dan je staat weer voor de keus tegen de wereld nee te zeggen. Consequenties trekken uit je belijdenis. Niet alleen maar op een moment als dit. Het was wat dat betreft niet zo moeilijk, nietwaar? Hier te midden van allemaal gelijkgezinden in een kerkgebouw waarin vele mensen belangstelling toonden, waarin vele mensen om je heen staan, familieleden, maar ook een hele gemeente. Dat is nog het moeilijkste niet om nu te belijden, maar om het nou ook te doen op de markt van het leven. En het ook te doen in omstandigheden die heel wat minder gemakkelijk zijn. En het ook te doen als op de een of andere manier de verzoeking naar je toe komt. En tegen die verzoeking nee zeggen. Het ook te doen op het kritieke moment. Om dan voor de Heere uit te komen. En dat zijn hele moeilijke dingen. En er zijn er drie mogelijkheden. En je ziet ze alle drie gebeuren. De ene mogelijkheid is, dat is de mogelijkheid van Demas. Als het vuur dan te heet wordt en als de spanning te groot wordt en als het te gevaarlijk wordt en als het je te veel gaat kosten, dan keer je terug. Want je hebt de wereld nooit echt verlaten. Je gaat weer terug en je leeft weer zonder. En je wordt onkerkelijk, onder welk voorwendsel ook. Dat is één mogelijkheid, dat zie je soms gebeuren. Helaas. De tweede mogelijkheid is dat je blijft. Maar dat je alleen maar blijft wat de uiterlijke kant betreft. Zonder echte verbondenheid. Wel christen, maar in naam. Of misschien nog sterker gezegd, wel christen, maar alleen in sleur. Van die lauwe christenen. Misschien wel heel orthodox, misschien wel heel rechtzinnig. Misschien ook nog wel met allerlei ijver voor de dienst des Heren, maar met een hart dat er buiten staat. Dat er geen deel aan heeft. Misschien naar de buitenkant wel een gedaante van godzaligheid. Maar zonder de kracht ervan. Gemeenten die zijn er ook, nietwaar? En die zitten hier vanmorgen ook, nietwaar? Bent u er zo een? Altijd nog wel gebleven bij die belijdenis, maar een belijdenis met de lippen. En meer niet. En er is een derde mogelijkheid. En dat is de mogelijkheid die Paulus Timotheus voorhoudt en waarom hij hem ook deze bemoedigingen geeft. De mogelijkheid dat de mens niet alleen maar bij zijn belijdenis blijft wat hij zijn lippen laat zeggen, maar ook wat zijn hart mag beleven. Hoe dan? Door iedere keer weer bediend te worden uit die Jezus Christus, opgewekt uit de doden, uit het zaad van David, de Christus der schriften. En om dat te zoeken, zul je naar dat evangelie van Paulus moeten. Dat wil zeggen naar dat evangelie dat Paulus heeft mogen verkondigen, wat ten diepste het evangelie van Christus was. En zul je daar iedere keer weer uitgevoed moeten worden. En zul je daar je levenskracht uit moeten putten. En zul je daarin geworteld en gegrond moeten zijn. En dat is ook een mogelijkheid. Ja, dat wordt een werkelijkheid die God door zijn Heilige Geest schenkt. En die mogelijkheid die is er. En die wordt werkelijkheid als een mens het in zijn leven mag leren doen wat de apostel hier zegt. Houd in gedachtenis. U hebt misschien gemerkt dat ik over dat werkwoord nog niks gezegd heb. Wat is dat dan precies? In gedachtenis houden. Is dat zoiets als zo af en toe eens aan hem denken en je herinneren, en zeker op Pasen elk jaar je herinneren dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt? Is het af en toe ook nog eens een keer daar een woord met elkaar over spreken, over het Pasevangelie, en dat in de Bijbel nog eens een keer nalezen en misschien daar nog eens een commentaar bij lezen wat het nou precies allemaal inhoudt? Is dat in gedachtenis houden? U voelt wel, dat woord is voller van inhoud. Dat grijpt dieper. Wat is in gedachtenis houden? Er is een ouderpaar en dat heeft een kind dat naar het ziekenhuis moet. Ze hebben dat kind naar het ziekenhuis gebracht. En ze hebben dat kind aan de dokter overgegeven. En ze hebben dat kind weg zien rijden naar de operatiekamer. En verder konden ze niet meegaan. Toen gingen die deuren dicht. En toen ging dat kind met de dokter en met de verpleegkundige mee. En die ouders bleven voor die deur staan. En wat ze die dag verder ook gingen doen, waar ze dan verder ook mee bezig waren, ze hebben gedurig dat kind in gedachtenis gehouden, of niet? Dat is geen moment uit hun gedachten geweest. Als een ander tot hen kwam en als er aandacht gevraagd werd voor dit of voor dat, of als ze thuis waren en de telefoon ging en ze moesten wat anders, dan was dwars door alles heen dat kind op die OK in hun gedachten. U voelt wel, dat is meer dan af en toe er is aan denken, hè. Dit is zo in je bestaan ingeweven, zo in je bestaan vervlochten, zo één in je geest geworden, dat het eigenlijk altijd aanwezig is. Houd Jezus Christus in gedachtenis. Dat is, zoek die band met hem, dat leven met hem. Die wandel zoals God het tegen Abraham zei, die wandel voor Gods aangezicht. Zoek dat vooral, zoek dat bovenal, zoek dat allereerst en allermeest. Zodat je leven erdoor gestempeld wordt, door Christus Jezus. De zaligmaker, de koning, de levende. En dan kun je je belijdenis met goede werken versieren. Want daar zorgt hij dan ook voor. En dan kun je ook getrouw bevonden worden. Want daar zorgt hij dan ook voor. Zoek die verbondenheid. En zet zo je treden in zijn spoor. Amen. We zingen Psalm 17, het derde vers. We zullen samen danken. Heere, wij danken u ervoor dat u ons de apostel Paulus gegeven hebt als een instrument in uw hand om uw evangelie te verkondigen in de kerk van toen. En om ook via zijn geschriften een boodschap na te laten. Allereerst geadresseerd aan Timotheus, maar over het hoofd van Timotheus heen tot vandaag toe. De bemoediging houdt in gedachtenis Jezus Christus, de opgewekte uit de doden, uit het zaad van David, de Christus der schriften. Heere, laat dat nu niet alleen maar een woord zijn dat we vanmorgen hebben overdacht en waar we van hebben geprobeerd de betekenis van de woorden te verstaan, maar laat dat een woord zijn dat in ons leven ook beoefend mag worden, zodat dat echt in ons leven gebeurt, Jezus Christus in gedachtenis houden. Geef dat bijzonder ook aan deze 8 jonge beleidende leden van de gemeente, die hun ja-woord gaven, die met hun ja-woord instemden met de leer der kerk, die met hun ja-woord uitspraken dat het hun begeerte en hun voornemen is om in uw wegen te gaan. En ze hebben nogal wat beloofd en ze zijn zo zwak, zoals wij allen zo zwak zijn. En er zijn krachten om hen heen en er zijn krachten in hen die er alles aan zullen doen om hen ontrouw te maken en hun belijdenis te verbreken. En de duivel is sterk en de wereld is gevaarlijk en wij zijn in onszelf ook niet vertrouwd. Heere, geef dat zij Jezus Christus mogen kennen en dat ze hem in gedachtenis mogen houden als de overwinnaar van de doodsmachten, ook de doodsmachten in hun leven. Als de koning die regeert, ook begeert en wil regeren in hun hart. Als de Christus der schriften. En als ze hem willen leren kennen, Heere, maak dan in uw woord hun gang en treden vast. En laten ze zich zo aan u de Heere mogen gewennen. We danken u ervoor, Heere, dat zij dit uur mochten beleven en wij met hen gaan verder met hen. En geef dat uw woord ons allen wat te zeggen mag hebben. En dat dat woord in ons aller leven een kracht tot zaligheid mag zijn. Of als het dat nooit geweest is, mag worden. En dat wij allen mogen beseffen dat er maar één echte zaligmaker is. En dat is de zaligmaker die Paulus hier noemde. En die het woord van God ons aanprijst. En waar de schriften ons gedurig op wijzen. En waar het woord van God ons iedere keer weer oproept om in hem te geloven. Heere, vergeef ons onze zonden. En scheld ons alles kwijt wat wij misdaan hebben. En maak nu verder ook alles wel. We danken u ervoor dat deze kerkdienst in orde, stichtelijk, zonder hindernissen mocht verlopen. Wees ons verder genadig en goed. Heere, we mogen met elkaar ook aan u de Heere opdragen, nu voor een aantal weken in de komende tijd we elkaar niet weer op deze plaats ontmoeten zullen, maar als andere dienaren van het woord de boodschap van uw genade verkondigen. Spaar en verzorg ons ook in de periode van onze afwezigheid en breng ons allen weer bij elkaar en wees met de gemeente. Wees met het woord dat hier verkondigd mag worden. Zegen het, gebruik het voor de luisteraars, de hoorders, om het te verstaan. En wilt ge ons allen bewaren voor ramp en leed. Bewaar ons bijzonder ook voor een onverzoende dood. En zegen ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 19e psalm en daarvan het 6e vers. Psalm 19, vers 6. Gemeente, ik heb een verzoek. De kerk is natuurlijk erg gevuld geweest vanmorgen. Er moesten stoelen in de paden bijgezet worden. Eigenlijk mag dat niet eens. Er waren ook al een paar broeders van de beheerscommissie die gefronste wenkbrauwen hadden toen ze zagen hoe de kerk gevuld moest worden. Maar Gode zij dank is alles zonder storing verlopen. Maar mag ik nu degene verzoeken die op een stoel in de zijpaden gezeten hebben, eerst met hun stoel de kerk te verlaten. En die stoelen worden dan in het portaal opgevangen. En pas daarna, als het pad helemaal leeg is, worden de andere gelegenheid gegeven om het kerkgebouw te verlaten. Misschien zijn er een paar bij die wat moeite hebben om de stoel zelf te verslepen. Laat dan een ander een helpende hand bieden, ook die lege stoelen alstublieft. Zodat het pad vrij is en dan is iedereen vrij om te gaan. Ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht genadig aan uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.